benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Veiligheid en klimaatverandering, die link wordt steeds vaker gelegd. Ook op de afgelopen klimaattop, de 28e editie in Dubai. Maar de tekentafel is leuk. Uiteindelijk zullen politici en vooral ondernemers klimaatbeleid moeten gaan uitvoeren. Hoe dat kan, dat besprak ik vorige week met Lara Beertman, senior strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Ties van der Hoeven, oprichter van The Weathermakers.
Als je kijkt naar de relatie tussen klimaatverandering en conflict, dan is een heel groot deel van die kwetsbaarheid in die relatie, die komt voort uit gebieden waar dus landgebruik niet mogelijk is, of waardoor waterschaarste mensen die gebieden hebben moeten verlaten. En die niemandslanden die eigenlijk daardoor ontstaan, en dus ook deels in de Sinaï, die worden enorm kwetsbaar voor allerlei activiteiten. Voor activiteiten die dus radicalisering kunnen bemoedigen, of smokkelactiviteiten. Het is dus heel belangrijk dat als je nadenkt over langdurig en duurzaam stabiliteit, dat je ook gaat nadenken over die gebieden die dus op dit moment eigenlijk verlaten zijn. En dat betekent dat je dus naar het landgebruik moet kijken, hè, naar de oorsprong van de reden waarom mensen weg zijn gegaan. En dat zijn, dat zijn ingewikkelde trajecten, maar als je daar met dit soort oplossingen kunt komen, dan kun je echt mensen weer ertoe verleiden om hun bestaanszekerheid weer in die gebieden te gaan opbouwen.
Wat toch wel leuk is hier om op toe te voegen, wat het voor mezelf ook echt gegeven heeft. Kijk, ik werkte vroeger in een baggerbedrijf. Ben je toch veel met claims en ben je ruzie aan het zoeken eigenlijk met je klant. Subtiel gezegd. En ik denk, sinds ik met ecologie bezig ben gegaan, merk ik dat het een onwijze verbinding is. En dat is heel grappig. En dat fragment wat je me net ook hoorde zeggen, is ik denk dat het ook echt doet. Want als ik nu naar Egypte toe ga, dan praten we over hun land. Dus je merkt ook dat natuurlijk, ze zijn apentrots op dat stuk land. En als je dan eigenlijk kan gaan vertellen wat je daarin ziet en hoe we dat zouden verder kunnen gaan ontwikkelen, dan bouw je dus ook echt een basis van het vertrouwen.
Lara Beertman en Ties van der Hoeven zijn ook nu mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En we beginnen met, dat is een luisteraar die vaak goede vragen heeft, een geweldige naam, Handra Harry. Hij zegt, een veiligheidsrisico, dat is het schaars worden van drinkwater, bijvoorbeeld bij groeiende woestijnen. Is er behalve verminderen van opwarming een andere manier om woestijngroei tegen te gaan?
Ja, nu vraag je de kern van het hele Sini-project.
Ja, de wedtijd.
We kwamen er dus, ik probeer het heel kort samen te vatten. Die Sini heeft een hele bijzondere locatie op de wereld. En normaal gesproken, als je een berg hebt die hoog genoeg is, kan die weersystemen scheiden. Dus eigenlijk als vroeger een intacte Sini voorkwam dat er heel veel waterdamp verloren ging naar de Rode Zee. Wat nu zo gebeurt. Op het moment dat we die Sini herstellen, dan komt er weer water richting de Nijl. En kan je dus eigenlijk na gaan denken dat er weer veel meer regen potentieel in Noord-Afrika zou kunnen gaan komen. Ja. Dus mijn antwoord is, we moeten ook, dat aardse systeem is één systeem. Dus we moeten dat ook durven te zien als één systeem. En dan ga je eigenlijk zien dat de beste manier om een patiënt te genezen is proberen te achterhalen waardoor die überhaupt ziek is geworden. Met andere woorden, het is nu soms heel moeilijk om verwoestijning tegen te gaan. Maar als we gaan begrijpen dat ecologische destructie een veel grotere impact heeft dan we eigenlijk nu aannemen op ons klimaat, dan kunnen we ook veel makkelijker de oplossing daarin gaan zien.
Nou ja, we hadden het er vorige week al een beetje over, Laura. De manier van denken moet anders, althans moet anders, is wel handig als die anders is. Namelijk meer naar de oorzaken kijken, ook in dit geval.
Ja, zeker. Ik denk dat als we hier echt langetermijn oplossingen voor gaan bedenken, dan moet je snappen, ook niet alleen wetenschappers, maar ook mensen die letterlijk in die plekken wonen, Wat voor praktijken kunnen helpen om dus langetermijn beter om te gaan met die voorzieningen zoals water, maar ook gewassen enzovoort. En daar moet je gewoon veel meer, denk ik, energie op steken om die good practices die er zeker zijn, om die ook echt op die plekken waar die noodzaak hoog is, om dat verder uit te breiden. En daar zijn wij als HCSS ook mee bezig met andere instituten om te kijken op welke plekken in het bijzonder dat het hardste nodig is. Dus wij ontwikkelen ook early warning systemen die dus kunnen aangeven waar in de wereld het nood het hoogst is, zodat die organisaties die daar kennis en kunde in hebben op de goede plekken tijdig hun interventies kunnen doen.
Maar je zegt met andere instituten, dat zijn instituten die gewoon andere specialismen in zich bergen, of wat is de reden?
Nou, een voorbeeld is Deltares en International Alert. Dat zijn twee partijen waar we mee werken in Water Peace and Security. Dat zijn partijen die heel veel verstand hebben van watersystemen, maar ook van bepaalde lokale dynamieken. Die kunnen leiden tot conflicten over bepaalde bronnen. En daar proberen wij als HCSS met onze modellen, maar ook met bepaalde veiligheidsraamwerken die we hebben, te kijken hoe we dat kunnen optimaliseren, zodat we wel in de goede plekken dit soort maatregelen kunnen inbrengen. En dat doen we in verschillende landen. We zijn bijvoorbeeld actief in Irak, maar ook als partnerschap in Mali, in Kenia en Ethiopië, waar ook veel spanningen zijn over water.
Dan een tweede vraag, die komt van Wishmaster. En die heeft een paar vragen, maar deze vraag is technisch. Hij zegt, dit jaar zagen we overstroming, zoals in Griekenland. Zorgt dat voor verzilting? Ties.
Wat je met name ziet is, kijk, die overstromingen gaan gewoon gepaard natuurlijk met extreme neerslag. En wat we veel in dit soort gebieden zien is dat de neerslag over het jaar niet eens veel meer of minder wordt, maar veel extremer, waardoor er minder water kan infiltreren in de grond, veel meer als overstroming naar beneden gaat. En dat betekent gewoon uiteindelijk dat een resultant zal hebben, dat er verzilting gaat plaatsvinden, omdat er minder grond of minder regenwater in de grond trekt. Dus kan de zoutbel vanaf de zee verder zijn weg vinden het land in. Dus ja.
Maar ja, wat betekent dat? Ik bedoel dat je uiteindelijk kunt zeggen, nou, we weten dat dit gebeurt en dat is allemaal niet zo erg als we ons daaraan aanpassen. Dit is ook een kwestie van adaptie, of is dit toch een gevaarlijk proces?
Nou ja, dit is gewoon een keuze. En ik denk als we gewoon kijk naar Nederland. Kijk naar Nederland aan de afgelopen 5 jaar. En ik woon sinds kort in het platteland. En ik schrik er af en toe van hoe hard het hier in Nederland aan het veranderen is. En het stomme is als we niet gaan nadenken van hoe...
Maar wat bedoel je precies?
Nou, gewoon de droogte dus. Het is best wel bizar in die afgelopen jaren hoe droog het is geweest. En nu heeft het heel hard geregend. Dus iedereen is eigenlijk vergeten dat we de langste, droogste periode dit jaar hebben gehad.
Ik heb de afgelopen 3 weken rijdend op de fiets voortdurend een nat pak gekregen. Dus ik kijk een beetje verbaasd natuurlijk, omdat we natuurlijk in andere delen van het land wonen blijkbaar. Maar dan zie je dat je een heel ander beeld van de werkelijkheid hebt.
Begin van dit jaar, begin van deze zomer, hebben we volgens mij 6 weken op een rij geen enkele neerslag gehad. Wat de langste periode ooit was zonder neerslag. En wat je, als je dan gaat nadenken wat dat voor impact heeft op ons ecosysteem.
Mag ik toch even eigenwijs doen? Daar heb je gelijk in, want dat is zo. Maar je ziet ook in de toekomstvoorspellingen, ik geloof de scenario's voor de komende 10 jaar, dat het voor de zomer geldt, worden droger, maar de winters worden natter en natter. Ja. Dat merken we nu ook al, gewoon hier in West-Europa.
Ja, nee, zeker. En
dat heft elkaar niet op dan in totaal.
Nee, maar dat water je kan hem maar maximaal bufferen in je grond. Dus als dat water stroomt dan af naar de zee. En dus we kunnen niet meer ons beschermen tegen die droogtes. Terwijl als je daarin goed gaat kijken, maar dat is hetzelfde met het stikstofprobleem en al die problemen ook in Nederland. Grappig voorbeeld. We gaan nu, we moeten geloof ik voor 1 miljoen huizen gaan bouwen. Terwijl we nu al problemen hebben met ons drinkwater. En dan moet je toch ook als overheid holistisch gaan nadenken van oké, wacht even. Als ik hier dus met meer mensen ga wonen, heb ik dus meer drinkwater nodig. En het hele eerlijke antwoord is, dan moet je gewoon gaan investeren in ecologie, in een ecologische hoofdstructuur, waar je de boeren heel goed voor kan gebruiken.
Nou, Wishmaster heeft ook een andere vraag. Hij zegt, ook zien we in andere delen van de wereld problemen met droogte en overstromingen. Hoe houd je de aanvoerlijnen voor bedrijven beschikbaar? Hadden we het vorige week ook over verantwoordelijkheid en belang van bedrijven. Hoe doe je dat?
Ja, nou, ik denk nu, je ziet het nu in het Panama-kanaal. En in de geo-instabiliteit door het conflict in Israël ook nog eens naar het Suezkanaal. Ja, het is... We denken dat we elke keer in een redelijk veilige situatie zitten. En ik ben geen doemdenker hoor, ik ben normaal heel positief. Maar als je ziet hoe kwetsbaar het huidige systeem is, zeker nog gevoed door klimaatverandering, wat nu pas echt op gang aan het komen is, moet je natuurlijk wel, je hebt nu wel El Niño, dus we zitten nu in extreme jaren. Ja. Maar het is redelijk bizar. Ik geloof dat de capaciteit van de Panama-kanaal op 30% zit nu.
Ja, goed, die El Niño even noemt, want dat horen we ook vaak van luisteraars, steeds over het klimaat en zo. El Niño speelt ook gewoon een rol waar we verder niets aan kunnen doen. Dat is een, ik zou bijna zeggen, zo'n toevalligheid.
Ja, nou, volgens mij is het niet zozeer een toevalligheid. Maar ja, je zit nu weer even, en ik moet je heel eerlijk zeggen, misschien is het wel goed. Want misschien is het wel even goed dat we even heel hard op onze feiten worden gedrukt. Ja. Dat moet ik dan toch nog even zeggen. We hebben de window of opportunity is niet zo lang voordat het echt serieuze schades gaat berokken. Hè? Niemand heeft het er bijna maar over. Maar ik geloof dat de eerste voorspellingen zijn dat 2027 of 2028 er geen Noordkap-ijs meer is. Dat betekent dat onze golfstromen zeer sterk gaan afremmen. Dat heeft een mega impact op onze ecologische stabiliteit van deze planeet.
Tuurlijk. En we weten het ook van het IPCC. Maar goed, bij El Niño, dan weet je, dan met name klimaatontkenners zullen dan graag roepen, zie je wel, de mensen zijn niet schuldig aan.
Ja, maar ja, dat roepen ze vaak. Maar uiteindelijk denk ik, als je heel eerlijk bent, ik zie dat ook helemaal niet als erg. Vandaar dat ik ook probeer die industrie een andere purpose te geven. Volgens mij moet je ook voorkomen. Je moet nu niet zo zeer gaan zoeken waar zit de fout. Maar hoe kan je met elkaar naar die oplossing toekomen? En dan zie je dus dat je ook heel vaak fouten spelers, kijk de oliebedrijven of anderen, misschien wel eens heel goed kan gaan inzetten om dit grootschalig te kunnen gaan doen.
Dat betekent ook, Laura, dat doemdenken, wat Ties eigenlijk heeft duidelijk gemaakt, ik denk ook vorige week dat het juist niet bij jou past, dat je gewoon de andere manier probeert in je hoofd te hebben. Maar dat doemdenken kan ook heel realistisch zijn. Is het in dit geval? Want ja, 2027, 2028, dat is eigenlijk bijna gek als je het nu noemt, want ik was het ook al haast weer vergeten, maar dat is heel dichtbij. En dan kun je zeggen, daar kun je mensen bang mee maken. Nee, dat is dan de realiteit. Dat moet ook vaak genoeg benadrukt worden, of niet?
Je moet het absoluut blijven benadrukken. Ik ben zelf van mening dat het absoluut geen issue is van de toekomst. Zelfs niet van over 2 jaar. Als je kijkt naar die extreme hitte van dit jaar alleen, dat heeft alle records verbroken. In juli waren, ik geloof, 4 of 5 continenten met 50 plus graden. Echt gewoon ongekende zomers ingegaan. Dus het is echt een kwestie van nu. We hebben natuurrampen die ongekende impacts hebben in allerlei gebieden. Niet alleen in kwetsbare gebieden, maar ook in Europa en Canada, Verenigde Staten. Dus we moeten hier wat aan gaan doen. En het erge is dat omdat het klimaat die discrimineert niet met landen, het zorgt ervoor dat in die landen die zich niet kunnen permitteren om daar adequaat op te reageren, gewoon heel erg instabiel gaan worden. Omdat het zo'n enorme, verpletterende, letterlijke impact heeft. Dus we moeten daar echt mee aan de bak. En ja, daarom is het ook gewoon belangrijk dat we daar gewoon die urgentie blijven benadrukken.
Een paar luisteraars die hadden vragen over geoengineering. Die is voor jou iets. China doet ook dingen met die geoengineering. In hoeverre kun je dat ook als strategisch middel inzetten?
Ja, ik geloof daar zelf niet in, voor de duidelijkheid. Alles wat wij zelf doen is puur natuurlijk. Ik vind het, als je dan over cloud seeding en dat soort dingen hebt, vind ik dat we daar ontzettend bij moeten waken. Want dat kan je natuurlijk ontzettend geopolitiek in gaan zetten. En ik denk dat het laatste is wat we op dit moment moeten gaan doen. Maar toch ook al even om China hier in een positief beeld neer te zetten. Ik ben zelf in het Lusplateau geweest. Ik heb daar 7 dagen rondgereisd. Het is ongekend als je het ziet. Het is een land, net of het gebied is nu al zo groot als Frankrijk, waar rivieren weer stromen, waar biodiversiteit terugkomt, et cetera. Dus ik denk dat China in ecologisch herstel vele malen verder is dan op dit moment in de westerse wereld. En dat heeft ook te maken met, denk ik, dat wij als westerse wereld heel graag elk stapje heel efficiënt willen doen. Terwijl het bizarre is, als je met ecologie gaat werken, die natuur is helemaal niet efficiënt. Haar inefficiëntie geeft die biodiversiteit. Dus we moeten op een gegeven moment ook durven te gaan beginnen en het leren op het pad zelf. En ik denk dat daar Dat daar een beetje het probleem soms zit bij die westerse wereld. We weten eigenlijk wel wat we moeten gaan doen. We moeten er gewoon aan gaan beginnen en we gaan het leren.
Maar dit is dan wel echt, dit vereist wel een enorme verschuiving in het denken. Want dat efficiency denken, dat heeft natuurlijk de afgelopen decennia in heel West-Europa met name echt een overheersende rol gespeeld. En dan ga je, ook hier zeg je dus weer wat je vorige week zei, begin van deze podcast ook weer, terug naar het natuurlijk denken. Daar komt het uiteindelijk op neer.
Absoluut. Absoluut,
maar je wil niet negatief over China zijn tegelijkertijd, terwijl ze wel een geoengineering doen, dus zij gebruiken dat wel. En je zegt, dat zouden wij toch niet moeten doen.
Nou ja, dat vind ik zelf. Hè. Omdat ik namelijk denk dat je niet goed kan overzien wat de langere termijn impact daarvan is. En het grappige is, het kan gewoon zonder. Dus het is veel slimmer om het zonder daarin te gaan doen. En het bizarre is, om dat toch ook even na te drukken, bijvoorbeeld de hele baggerindustrie. Je kan dus vrij gemakkelijk, ook als je een beetje industriepolitiek vanuit Europa zou gaan voeren.
Ja.
We hebben gewoon, zeker door deze geo-instabiele wereld, hebben we heel veel offshore-industrie die straks niet veel te doen heeft. Nou, als we daar durven met elkaar dit soort maatschappelijke vraagstukken aan te gaan koppelen. En dat dus samen voor alle duidelijkheid met die lokale mensen te kunnen gaan doen. Dan geloof ik ook echt dat we iets kunnen wat we nu misschien zelf niet voor mogelijk houden.
En die geoengineering, Laura, voor de duidelijkheid, omdat je hier toch nu bent, vind ik toch al van belang om te weten. Dat vind jij ook, dat je ziet wat China daarmee doet. Maar jij zegt liever niet dat wij in Europa dat ook gaan gebruiken.
Nee, ik denk dat het wel een vraagstuk is waar je heel goed naar moet kijken. En ook wel met beleid. Het is gewoon niet duidelijk wat de lange termijn effecten zijn van geoengineering. En ik denk dat het ook misbruikt kan gaan worden. En daar maakt men zich wel zorgen om. Als je nadenkt over alleen al, hè, dan praat ik over gewoon onderhandelingstechnisch. Hoe men nu praat over koolstofopslag, hè, als een soort wondermiddel om die opwarming tegen te gaan. Ja, dat maakt het heel erg ingewikkeld om alle neuzen dezelfde kant op te houden.
Dat is bijna het idee van één pil tegen alle ziektes. Dat bestaat gewoon niet.
Exact. So dat is één. Maar wat eigenlijk nog, toch wel waar nog veel meer zorgen over zijn, zijn ontwikkelingen die zouden kunnen komen als landen bepaalde technologieën ontwikkelen die ze dus eventueel als wapen zouden kunnen inzetten. Dus dan praat je dus echt over het misbruiken van klimaat of klimaatgerelateerde fenomenen om andere landen mee lastig te vallen. Je kunt je voorstellen dat als je unilateraal het weer kunt beïnvloeden in een land, dat je daarmee enorme schade kunt aanrichten. Dus dat is wel iets waar je heel goed en voorzichtig naar moet kijken.
En dat was nog één vraag, die gaat over de Weathermakers, dus die is voor jou inderdaad, het is uiteraard. Kunnen we in Europa jouw technologie ook gaan toepassen, op grote schaal zelfs, of is het hier minder nodig dan in de rest van de wereld?
Nou, moet een klein beetje humble zijn, het is niet zozeer mijn technologie, maar het is ook een soort evolutie waar heel veel mensen al mee bezig zijn natuurlijk.
Nee,
maar
het is teamwork, hè? Ja, dat zeggen we wel. Ja, zeker.
Ik werk veel met heel veel oude mensen samen die al heel veel op verschillende vraagstukken samen hebben gewerkt. Dus absoluut nog sterker. Ik ben nu ook met de Nederlandse overheid bezig om te kijken of we het dus ook in Nederland kunnen gaan toepassen. En wij noemen dat een beetje de weermakende projectaanpak. En kijk, als we weer biodiversiteit, overstromingen, hittestress. Als je daar goed naar gaat kijken, dan ligt de gezamenlijke oplossing eigenlijk in een gezond weersysteem. En een gezond weersysteem kunnen we met elkaar overal weer gaan creëren. Maar dan moeten we dat durven. Dus ik ben zelf ook niet zozeer voorstander van allemaal boeren uit te kopen. Maar ga nou eens kijken, want die boeren hebben kennis van hun land. Ga nou eens kijken of we niet met die boeren weer een ecologische hoofdstructuur kunnen gaan aanleggen, waardoor je weer meer verdampen krijgt, stabielere regen, meer grondwaterstanden, meer drinkwater. En durf nu daar eens doorheen te drukken. En ik ben daarin wel positief, gegeven ook de nieuwe politieke werkelijkheid in Nederland. Ik denk dat de vraagstukken die we nu voor ons hebben eigenlijk alleen opgelost kunnen worden met ecologie. En als ik zelf een beetje door de partijprogramma's heen lees, dan hoop ik dat het daar ook die kant op gaat.
En dan bijvoorbeeld in het geval van de boeren inderdaad niet de boeren uitkopen, maar de boeren ook hier weer zich opnieuw laten uitvinden.
Absoluut, absoluut.
Goed, mag ik jullie hartelijk danken. Ties van der Hoeven, oprichter van de Weathermakers, en Laura Beerkman, senior strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We gaan er heel even tussenuit met een korte winterstop, maar over 3 weken zijn we er weer met nieuwe afleveringen. In de komende weken gaan we terugkijken op de afleveringen over de film Oppenheimer en Israël. Fijne feestdagen.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.